Gemeente van Jezus Christus, iedereen hier in de kerk, met vele anderen die buiten dit kerkgebouw meekijken en luisteren. Hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor onze al bekende kok Kroon uit Barneveld. We brengen vanavond onze dank voor het vanmorgen gekregen sacrament bij de Heren. Straks na de dienst start het nieuwe seizoen van de JV. Iedereen vanaf 16 is welkom. Ook als je wat ouder bent, nog nooit geweest, voel je welkom. Mocht je vragen hebben, spreek een van de bestuursleden, Aniek, Anke, Arjan of Diederik aan. Of stuur ze een appje. We hopen jullie vanavond, alle jongeren van de gemeente, hopen we te zien. Wekelijks is de kerk op vrijdagmorgen open van 10 tot 12 uur. Dan kan iedereen binnenlopen om de stilte te zoeken. Een afzondering van het rumoer van de wereld om ons heen. Om een gesprek aan te knopen over wat u bezighoudt. Of gewoon eens rond te kijken. Maandagavond, 8 september... Morgen over een week is er met het oog op de plannen van onze regering op Prinsjesdag in de troonrede aan de vooravond daarvan een zogeheten kroonrede. Daarin dragen we onze overheden op in het regeren bij de gratie van God. Dit jaar kunt u terecht daarvoor om 19:30 op 18 september in de Rank in Meidrecht. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede voor de vereniging tot heil des volks. Voor alles wat nog komen gaat, geld zou de Heere willen en wij leven zullen. Onze voorzang vanavond is lied 64 vers 1 en 5 uit Weerklank. Laat ons niet langer vrezen voor oordeel, nood of pijn. Als God voor ons zal wezen, wie zal tegen ons zijn? Hij die zijn zoon niet spaarde, in hem verzoening geeft, schenkt met hem in genade wat ieder nodig heeft. Een tekst uit Romeinen 8 met een samenvatting van wat het avondmaal voor ons wil zijn. Vers 5 is het lied van de dankzegging, de schat in de hemel. Wij zingen vers 1 en 5 van lied 64. We wensen elkaar hier in de kerk, thuis of op een andere plek een gezegende dienst.
Zullen we samen God aanroepen? Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft, van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. In het uur van dankzegging, lofprijzing, toewijding naar de viering van het Heilig Avondmaal gaan we samen zingen een loflied op God om zijn zegeningen niet te vergeten. Psalm 103, en dan zingen we het eerste en ook het elfde vers. Psalm 103, vers 1 en 11. Vanochtend mochten jullie zien en proeven dat de Heere goed is. Door het tekenen van brood en wijn kwam Hij genadig dichtbij. Reikt Hij ons de hand, trekt Hij ons in zijn nabijheid. En na het ontvangen van brood en wijn worden we opgeroepen om een leven te leiden wat overeenkomt met zijn goede bedoelingen. Een leven van geloof en van hoop en van liefde. En daarom wil ik vanavond met jullie een aantal versen lezen uit 1 Korinthe 13. over de uitnemendheid van de liefde. Om in de dagen die komen, in de tijd die komt, zijn liefde te leven. Om ervan te leven en het ook voor te leven. 1 Korinthe 13 en aansluitend zingen we over het liefhebben van God. Een bekende psalm, psalm 116, God heb ik lief. Psalm 116, vers 1, 9 en 10. Nadat ik 1 Korinthe 13 gelezen heb. Gemeente van Christus, ook thuis. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En al zou ik mijn lichaam overgeven om te laten verbranden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. En ziende op Christus lezen we dan, de liefde is geduldig, zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, ze doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, ze denkt geen kwaad. Ze verblijft zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. De liefde bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen en zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Nu blijven geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Amen.
Thank you.
Kunnen we nu samen bidden om de opening van de schrift door de kracht van de geest, zodat we de woorden van God kunnen ontvangen, kunnen verstaan en ook kunnen bewaren in ons hart. Zullen we samen bidden. Heere onze God, God van Abraham, Isaac en Jacob, U die de Vader bent van onze Heere Jezus Christus, U die van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde bent, zonder begin, zonder einde. U bent heilig, U bent verheven, U woont voor ons in een ontoegankelijk licht. U bent in de hemel, wij zijn op de aarde. Wij zijn kleine, kwetsbare, sterfelijke mensen. En toch nemen wij vanavond die grote woorden op onze lippen. Wij hebben U lief. Ons hart gaat naar U uit. Wij heffen onze handen op tot U. En dat kunnen wij alleen maar doen omdat U zelf gekomen bent. Onze liefde ging aan Uw liefde niet vooraf, integendeel. U kwam ons genadig tegemoet. En wij zeggen het vanavond en we zingen het. Wij hebben U lief, omdat U ons eerst heeft lief gehad. En we danken U dat U gekomen bent in Jezus Christus, Uw Zoon. Dat U ons gevonden hebt en dat U doorgaat met zoeken tot op deze dag. En dat U niet rust voordat U ons gevonden hebt. Dat U niet rust voordat wij gehoor geven aan Uw uitnodiging. Kom tot mij. Luister naar mij en je ziel zal leven. Wij danken U voor tekenen van brood en wijn, waarin we zien en proeven Uw liefde. Uw liefde die zo ver ging dat het donkere, diepe graf zich opende voor Uw Zoon. En daar bleef het niet bij. Wij danken U dat het Pasen werd. En dat er een toekomst is vol van hoop voor een ieder die gelooft. We danken U dat de dood gebroken is. Dat U ons niet laat zitten met onze zorgen, met onze ziekte, met onze zonde. Maar dat U alles op Uw schouders neemt. En het wegdraagt. Wij danken U dat we elkaar vanochtend konden ontmoeten aan deze tafel. We danken U dat er broeders en zusters waren die de vrijmoedigheid hadden om op te staan en om aan te gaan. Niet om hun geloof te etaleren, maar omdat ze beseffen, ik moet het van genade hebben en zonder die genade blijf ik nergens. En wij bidden om Uw aanwezigheid in dit uur van lofprijzing en dankzegging. Neemt U zelf alstublieft het woord. Laat alles stemmen om ons heen en in ons zwijgen. Breng ons hart tot rust. Komt U genadig dichtbij. Dat hemel en aarde vanavond elkaar zullen raken. En dat we straks onze weg zullen vervolgen. En dat het dan ook klinkt in ons hart. God heb ik lief, van nu aan tot in eeuwigheid. Hoort U ons bidden, in de naam van Jezus, Uw Zoon, Hem die wij belijden als onze Heere. Amen. We gaan vanavond samen uit de Bijbel lezen. Twee gedeelten uit Lucas. Het eerste gedeelte is Lucas 7... vanaf vers 36. Mooi dat je hier nog het geritsel hoort van de Bijbel. Dat mensen iets opzoeken en meelezen. In de gemeente waar ik werk wordt alles gebeamerd. Als de beamer uitvalt kunnen we in één keer helemaal niets. En hier hebben we gewoon de Bijbel bij ons. Een groot voorrecht. Lucas 7 vanaf vers 36. Het gaat over een ontmoeting aan tafel in het huis van Simon. En daar gebeurt van alles. Nadat we Lucas 7 vanaf vers 36 hebben gelezen, lezen we ook nog een aantal versen uit Lucas 24. Maar eerst Lucas 7. Vanaf vers 36. Een van de fariseeën vroeg of Jezus bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de fariseeën was binnengegaan, lag hij aan en zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de fariseeën aanlag. En zij bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter zijn voeten begon zij huilend zijn voeten nat te maken met haar tranen. En zij droogde ze af met het haar van haar hoofd. En zij kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. Toen de fariseer die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf, deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt, want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. En hij zei, meester, zeg het. Een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de ander 50. En toen zij niets hadden om te betalen, schold hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Simon antwoordde en zei, ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. En Jezus zei tegen hem, u hebt juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon, ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt u niet gegeven, maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. En daarom zeg ik u, haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want ze heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze, die ook zonden vergeeft? Maar Jezus zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Dan bladeren we door naar het einde van Lucas. Het speelt zich af op de dag van Pasen. En dan lezen we over de Emmausgangers, Cleopas en zijn metgezel. Ze zitten in zak en as. Hun hoop is in rook opgegaan. Ze dachten dat ze hun geluk, hun zaligheid in Jezus hadden gevonden, maar die Jezus, die was gekruisigd en begraven. En natuurlijk, er waren wel wat geruchten over opstanding en een open graf, maar daar konden zij helemaal niet bij. Niet met hun hoofd en niet met hun hart. En dan keren ze terug naar hun oude leven, zonder hoop. Terug naar het dorpje Emmaus. En onderweg zijn ze heftig met elkaar in gesprek. En dan komt er gaandeweg een vreemdeling bij hen lopen, die zichzelf uitnodigt. En het gewoon maar vraagt. Joh, vertel eens, waar gaat het over? Vertel eens, waarom kijk je zo bedroefd? En dan lopen ze door en dan neemt Jezus het woord. Onderweg doet hij de schrift voor hen open. Al wandelend doen ze bijbelstudie. En dan komen ze op het punt dat hun wegen zouden kunnen gaan scheiden. En dan lezen we het volgende in vers 28 van Lucas 24. En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen. En Jezus deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons. Want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En Jezus ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan de tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend. En zij herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandende in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. En op datzelfde moment, terwijl het dus al avond geworden was, stonden zij op, keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. En die zeiden, de Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij, Cleopas en zijn metgezel, zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot zover het verlossende woord van onze God. Gaan we samen zingen. Psalm 71. Over het schuilen bij God. Psalm 71. En dan zingen wij vers 2, vers 10 en ook vers 11. Dus Psalm 71, 2 en vers 10 en ook vers 11. Na de verkondiging zingen we samen Psalm 31. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Psalm 31, vers 5, vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven? En ook vers 17, als een belijdenis. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Psalm 31, vers 5, vers 15 en vers 17. En in de verkondiging staan we vanavond stil bij het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben. Met name dat eerste gedeelte uit Lucas 7. En ik wil vanavond met u, met jullie, de lijn trekken vanaf de avondmaalstafel naar onze eigen tafel in huis, in de keuken. Wat is dan die verbinding tussen dat wat hier gebeurt en datgene wat er aan je eigen tafel gebeurt of misschien wel niet gebeurt? Dus het leven van het geloof in de praktijk, het leven van de dankbaarheid. En als thema heb ik erboven geschreven: deel je tafel, comma, deel je hart. Daar gaat het over. Deel je tafel, deel je hart. En probeer zeg maar continu die verbinding te houden met deze tafel en je eigen tafel. Gemeente van Christus, broeders en zusters in Wilnis, degene die hier in de kerk zijn, degene die thuis met ons verbonden zijn en van harte meedoen. Denk even met me mee. En ik denk dat de vraag niet zo heel ingewikkeld is. De vraag is: met wie zou je wel weer eens aan tafel willen zitten? Het hoeft geen BN'er te zijn. Die krijgen aandacht genoeg. Maar met wie zou je wel weer eens aan tafel willen zitten? Dat je denkt, het is toch wel goed als we elkaar ontmoeten. Dat we de tijd nemen om elkaar diep in de ogen te kijken. Elkaars nieren weer eens te proeven. Figuurlijk dan. Een goed glas wijn te drinken. En datgene te delen wat het leven met zich meebracht. Of misschien wel dat wat het leven niet bracht. Dus met wie zou jij... wel weer eens aan tafel willen zitten? Nou, wellicht heeft u dan wel een foto op uw netvlies of een naam in uw gedachten. Het kan zelfs zijn dat u denkt, als ik straks thuis kom, dan gooi ik er gelijk een appje uit naar hem of naar haar. Het moet er nu uiteindelijk toch maar van gaan komen. De vraag die daar heel dichtbij zit en die misschien nog wel makkelijker te beantwoorden is, is de volgende. Met wie zou je absoluut niet aan één tafel willen zitten? Met wie absoluut niet? Gewoon dat je denkt, daar moet ik echt niet aan denken. Dan krijg ik gelijk rode vlekken in mijn nek. Krijg het een beetje warm. Dat vind ik een ongemakkelijk idee. Als ik met hem of met haar, misschien wel onder vier ogen, aan één tafel moet zitten. Er is zoveel gebeurd. Er is zoveel gepasseerd. We zijn uitgepraat. En dat hele ingewikkelde dossier, we komen er niet uit. Laat maar. Wij hebben allemaal zulke foto's in ons hoofd. Wie wel, wie niet. Wij hebben zo allemaal onze voorkeuren. Ik ook. Tijdens de voorbereiding las ik iets uit een boekje van Wil Derksen. Met als titel Levensregel voor Beginners. Dat gaat over de regel van Sint Benedictus. En de grondlegger van deze kloosterorde, die schrijft dan het volgende. Iedere gast, iedere tafelgast, kan de Heer zijn. En de Heer, die kan er heel smoezelig uitzien. En je moet soms heel goed opletten en door heel wat heen kijken om in die ander de contouren van de Heer te zien. Daarom vind ik het wel spannend worden. Als je dan even denkt, wie wel, wie niet. Dan hoor je Sint Benedictus zeggen, iedere gast kan de Heer zijn. En dan Simon de Farizeeër. Het is voor Simon natuurlijk helemaal geen vraag met wie hij aan tafel aanligt. Daar heeft hij hoogstpersoonlijk de hand in gehad. Hij heeft Jezus uitgenodigd. En ik kan me zo voorstellen dat die ontmoeting aan die tafel, dat wordt niet een gezellig dinertje, maar dat wordt een diner op het scherpst van de snede. Dat wordt zeg maar een theologendiner. Straks zullen de degens gekruist worden. Straks komen de theologische stellingen op tafel. En dat was wel besteed aan Simon. Simon, een farizeer. Simon, het toonbeeld van de orthodoxie. Een keurige man. Je kon Simon nooit betrappen op een uitglijder. En hij legde de lat in zijn leven godsdienstig heel erg hoog. Het was altijd hoog springen bij Simon. En de lat voor anderen, die werd ook hoog gelegd door hem. Simon, stipt in de leer, stipt in het leven. En hij kende de geboden van God, de Torah, hij kende die echt als zijn broekzak. Ik kan me zo voorstellen dat Simon zeg maar elke bijbelquiz, die won hij met glans. En deze Simon is het gelukt om Jezus te strikken voor een etentje. En ik kan me ook voorstellen dat zijn collega's, de andere farizeeërs, toch met enige afgunst naar Simon gekeken hebben en zich hebben afgevraagd, hoe krijgt die Simon het toch weer voor elkaar? Altijd weer die Simon. Hij weet altijd weer iets bijzonders te organiseren. Ja hoor, nu heeft hij die Jezus van Nazareth gestrikt. En die Jezus van Nazareth, die heeft een hele drukke agenda, die is dag en nacht op pad, altijd bezig met mensen. En nu mag Jezus bij Simon aan tafel gaan aanliggen. Maar juist als het gaat over een tafel, over maaltijden, dan wordt het in het evangelie vaak ook spannend. Dan gaat er wat gebeuren. Je leest over Jezus die aangaat met tollenaars en zondaars. En de farizeeërs die spreken daar schande van. Hoe haalt hij het in zijn hoofd? En ook over de tafel bij Simon hangt wel een donkere schaduw. Ondanks de kaarsen die branden op tafel. En wat Simon nog helemaal niet door heeft, waar hij wellicht ook helemaal niet op rekent, is dat Jezus Simon gaat ontmaskeren. En dat is een hele pijnlijke gebeurtenis. Het heeft in het evangelie iets heel genadigs, als Jezus jou ontmaskert. Maar het is wel pijnlijk. Dat Jezus er gewoon maar doorheen prikt. Door alles wat je in je leven hebt opgetuigd en opgebouwd. Je prachtige profiel. Vrome schijn. Schone schijn. Jezus raakt het aan en het spat als een zeepbel uit elkaar. Je schrikt je kapot en je denkt, wat blijft er nu van mij over? Jezus gaat Simon ontmaskeren. Want Jezus heeft Simon door. Je leest in het evangelie dat Jezus weet wat er in de mens omgaat. Daar kun je van schrikken. Je kunt er trouwens ook opgelucht van ademhalen. Zoals Petrus op een gegeven moment zegt, Heer, u weet alle dingen. U weet echt alle dingen. U weet dat ik van u hou. Maar Jezus weet wat er in de mensen omgaat. Hij weet wat in ons huist. En hij weet ook dat Simon Jezus heeft uitgenodigd vanuit eigen belang. Simon heeft gedacht, wat kan die Jezus van Nazareth mij opleveren? Wat heb ik eraan? Welke goede sier maak ik straks bij de mensen om mij heen, als ze horen dat het mij gelukt is om met Jezus aan één tafel aan te liggen? Simon. Simon heeft Jezus uitgenodigd aan zijn dis. Maar als je Lucas 7 leest en tussen de regels doorleest, dan lees je, dan proef je, dat heeft Simon niet van harte gedaan. Hij zit ten diepste helemaal niet op Jezus te wachten. Simon heeft wel Jezus uitgenodigd. Dat wel. Hij wil wel zijn tafel tot op zekere hoogte met Jezus delen. Maar je proeft in alles, het is niet van harte. Zijn hart komt er niet in mee. Weet je wat Simon doet? Hij gedoogt Jezus. En daar maak ik vanavond heel bewust deze beweging bij. Een gestrekte arm, een elleboog op slot, een afwerende houding. En dan kunnen we nog heel vriendelijk naar elkaar kijken. We kunnen zelfs nog communiceren. Maar deze houding zegt alles. Jij moet daar blijven. Jij mag niet te dichtbij komen. Want ergens voelt Simon het wel aan. Als die Jezus dichterbij komt, dan blijft er van dat opgetuigde leven van mij niet zo heel veel over. Hij gedoogt Jezus. Vandaag zouden we zeggen, Simon is een hele tolerante gast. Jezus mag een beetje meedoen. Jezus mag iets delen van zijn visie, van zijn missie, van zijn partijprogramma. Maar wacht even, dat verhaal van Jezus is natuurlijk niet exclusief. Uiteindelijk schuiven we alles op één grote hoop en komt het allemaal op hetzelfde neer. Dat is tolerantie, tot op zekere hoogte, en dat is heel schaars. Ja, dat is de atmosfeer waarin Jezus mag aanliggen bij Simon. En denk even mee, fantaseer een beetje mee. Je bent in het huis van Simon en er liggen een aantal tafelgasten. En Simon staat op om het, zeg maar, het diner te openen, om de eerste stelling te poneren, om Jezus aan de tand te voelen. Simon staat op en voordat hij kan beginnen te spreken, gaat de deur open. En komt er iemand naar binnen lopen. En voordat Simon kan ingrijpen, voordat hij de deur in het slot kan gooien, staat zij aan het hoofd van de tafel. En kijk vanavond even mee. Ze ziet er echt niet uit. Ik wil het vanavond niet voor jullie invullen, maar als ik even dicht bij mezelf blijf, ik zit er echt niet op te wachten om met zo'n iemand gezien te worden. De deur van mijn hart, die blijft in ieder geval voor haar gesloten. En als het me lukt, de deur van mijn huis ook. Want deze vrouw, altijd weer een vrouw die de maaltijd verstoort, zij staat in de stad bekend als een zondares. Nu is er vanavond helemaal niemand die daar wit van wegtrekt, daarvan schrikt, op het puntje van de bank gaat zitten. Een zondares. Zondaar, zonde, zondaar zijn. Daar zijn we aan gewend, althans ik wel. Daar lig ik lang niet elke nacht wakker van. En in het pastorale werk in Munteren hoor ik het mensen regelmatig heel geruststellend zeggen. Wij zijn toch allemaal zondaren. Met andere woorden, maak je niet zo druk. Leg de lat niet zo hoog. Wij zijn toch allemaal zondaren. Iedereen glijdt toch wel eens een keer uit. Niemand is onfeilbaar. Wij zijn toch geen heiligen. En dan wordt er tussendoor gevraagd of je nog een keer koffie wil. Wij zijn toch allemaal zondaren. Ja, bijbels gezien moet je daar wel ja op zeggen op die vraag. Of op die, het is geen vraag, het is een stelling. Wij zijn toch allemaal zondaren. En de hele Bijbel door komt dat ook aan het licht. Je komt stevige bijbelteksten tegen die spreken over zonde en zondaar zijn, over die grote scheiding tussen God en mens. Ik moest even denken aan Paulus, die schrijft in Romeinen 3, er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één, er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. Dat ligt er niet om. En naast bijbelteksten kun je ook gewoon kijken naar de praktijk van alle dag. Kijk even naar het nieuws. Kijk naar de wereld om je heen. Dan kun je het niet ontkennen, hoe tolerant je ook bent. Dan kun je het niet ontkennen. Wij zijn zondaren. Dan wordt het misschien iets afgezwakt. Wij zijn mensen die niet onfeilbaar zijn. Je kunt kijken naar de wereld om je heen. En als je in de spiegel kijkt, als je eerlijk bent voor het aangezicht van God, als je met de Allerhoogste om de vier ogen bent, dan durf je toch niet te ontkennen dat je klein en kwetsbaar bent, dat je gezondigd hebt in woorden en gedachten en daden. Wij zijn zondaren. En Simon zegt: zij is een zondaar. En dat grote etiket met deze kwalificatie heeft hij op die rug van die vrouw geplakt. En niet alleen Simon, maar velen met haar. Een etiket geplakt op iemand. Ja, dat is echt venijnig. En ik ben de laatste om te ontkennen dat ik dat nooit doe. Hoe snel doe je dat? Een etiketje plakken op iemand. Zomaar. Bijna voordat je door hebt, gebeurt het. Je hoort iets, je ziet iets, je denkt iets te weten. En plak. Gelijk. Hij is zij. Zij is zo. En het vervelende is met zulke etiketjes, die blijven altijd plakken. En als je echt pech hebt, kom je er ook nooit meer vanaf. Een zondares. Ja, in de Nadense Bijbelvertaling wordt het nog heftiger. Dan wordt er niet gesproken over een zondares, zo van daar hebben we er heel veel van. Maar in de Nadense Bijbelvertaling wordt er gesproken over de zondares. Dat is flink beroerd. Als je zo door Wilnis moet gaan, door Meidrecht, waar je ook woont, met het etiket op je rug, de zondaar, de zondares, dan heb je echt wat uitgevreten. Dan heb je echt iets gedaan of nagelaten wat niet in de haak is. Waar de mensen echt schande van spreken. En soms ook heerlijk vinden om erover te praten tijdens een verjaardag. De zondares. En hoe deze vrouw ook haar best gedaan heeft, gaandeweg haar leven, ze komt er nooit meer vanaf. Ze valt altijd samen met dat wat ze deed. Ze valt altijd samen met dat wat ze naliet. Zij en haar dossier, ze waren één. En dat dikke dossier van deze vrouw, dat ligt opeens op tafel. Zij staat opeens aan tafel. Nogmaals, kijk even mee. Het ziet er niet uit. Het is geen gezicht. Deze vrouw tussen al die keurige heren, die ondanks de warmte allemaal hun jasje hebben aangehouden, prachtig, om door een ringetje te halen. Moet je eens kijken wat ze doet. We zien haar aankomen. Ze negeert Simon en al die andere gasten. En ze loopt direct naar Jezus toe. Dat is toch prachtig om te zien. Dat is toch prachtig als je vanochtend aangegaan bent, omdat je niets liever wilde dan bij Jezus zijn. Naar Jezus toe. Ik zie haar gaan. Om het met de catechismus te zeggen, hij is haar enige troost. Beide in leven en in sterven. En dat schreeuwt deze vrouw echt niet van de daken. Ze gaat geen traktaatjes uitdelen, maar ze laat het zien. Ze laat het zien door middel van haar gedrag. Wat doet deze vrouw? Ze vertoont het gedrag van een gastvrouw. Dat wat Simon bewust heeft nagelaten om Jezus weg te zetten, dat gaat deze vrouw doen. Ze steekt haar handen uit de mouwen. Ze deelt haar hart met Jezus. Ze gaat Jezus wassen, ze gaat hem zalven. Ze kust hem ter begroeting. Ik vind het wel een beetje sneu voor Simon. Simon wordt in zijn hemd gezet. Dat kan trouwens ook iets genadigs zijn. Dat je in je hemd wordt gezet. Kijk, Simon maakte deze beweging. Simon gedoogde Jezus. Maar wat doet deze vrouw? Ze spreidt haar armen en ze drukt Jezus aan haar hart. Ze drukt Jezus aan haar hart. Ze omarmt Jezus. Ze houdt Jezus niet op afstand, dat is iets wat je nooit moet doen. Maar ze sluit hem in haar hart, ze deelt echt alles met haar. Met hem. Dat hele dossier. Ja, maar Simon ziet dat gebeuren. Simon ziet zijn hele feestje in rook opgaan. Simon doet een paar stappen achteruit. Simon trekt ook gelijk zijn conclusies. Daar is Simon heel goed in. En je hoort hem hardop bijna denken. Hij spreekt het niet uit, maar hij denkt, als hij een profeet was, dan zou hij wel weten wie deze vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. En dat is Simon ten voeten uit. Dat zijn wij ten voeten uit. Oordelen, beoordelen, veroordelen, etiketje plakken en je kunt weer verder. Die Jezus, etiketje van profeet op zijn rug. En bij deze vrouw nogmaals een etiket erbij, dat ze een zondares is. En Jezus die hoort Simon denken. En dan gaat Jezus Simon ter verantwoording roepen. En dat doet hij heel genadig, fijngevoelig. Hij vertelt het verhaal over een schuldeiser, twee mensen die hem niet schuldig zijn. En beide wordt de schuld volledig kwijtgescholden. En Simon is geen domme jongen. Simon heeft ze allemaal goed op een rij. Hij weet echt wel wie hier het meest blij mee is. Dat is natuurlijk degene die het meeste is kwijtgescholden. En als Jezus zijn verhaal heeft gedaan, zie ik in gedachten Jezus op Simon afstappen en hem zachtjes maar dwingend bij zijn schouders pakken en hem draaien in de richting van de vrouw. Je ziet het gebeuren. En je hoort die warme stem van Jezus. En die zegt tegen Simon: zie je deze vrouw? Dat is evangelie. Zie je deze vrouw? Jezus zegt niet: zie je deze zondares? Simon, zie je de zondares? Jezus zegt: zie je deze vrouw? Dat is evangelie. Je valt voor Jezus nooit samen met dat wat je deed, met dat wat je naliet. Dat is de grondtoon van Psalm 103. Hij doet ons niet met ons naar onze zonde, hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Daarvoor moet je bij Jezus zijn. En Jezus zegt: Simon, kijk eens even mee. Doe je ogen eens open. Kijk eens diep in haar ogen. Wat zie je dan? Dan zie je een vrouw van wie de grote schuld is weggedaan. Dan zie je een zee van liefde. Simon, deze vrouw heeft met heel haar hart mij lief. En die liefde laat ze zien, laat ze merken aan tafel. Zoals je wellicht vanochtend gegaan bent. Misschien met heel veel schroom. Maar je kon het toch niet laten. Ik moet bij Jezus zijn. Hij is mijn grote liefde. En aan deze tafel, hier in de kerk, heeft Christus vanochtend zijn liefde zichtbaar gemaakt. Kun je het nog niet geloven? Dan laat ik het je zien. In de tekenen van brood en wijn. Kun je er niet bij, bij de liefde van mij? Kom maar dichterbij. Dan laat ik het je proeven. Dan zul je smaken en zien dat de Heere goed is. Christus die deelde vanochtend zijn tafel. En dan ben ik even terug bij het begin van de preek. Denk even aan je eigen tafel. Je tafel delen. Dat kan al ingewikkeld genoeg zijn. Dan heb ik nog geen eens over je hart delen. Je tafel delen, je hart delen. Met wie dan? Doe ik dat met een Simon? Zo'n fariseer die op elke vraag een antwoord weet. Die altijd weer met een nieuw discussiepunt komt. Simon, zo'n ingewikkelde fariseer die de lat zo hoog legt. Wil ik daarmee aan tafel? Ja, of zo'n zondares. Waar zit ik daar op te wachten? Dat is toch in Wilders net als in Barneveld. Dat je al heel snel denkt, ja, maar wat zullen de mensen ervan vinden? Ja, ik persoonlijk kan niet kiezen. Simon of een zondares. Ik kan niet kiezen omdat ik ze beide tegenkom in mijn eigen hart. En daarom moet je aan deze tafel zijn. Er is maar één tafel. De tafel van Christus. Christus wil aan één tafel zitten met tollenaars, met zondaars, met fariseërs. En als je in de komende tijd ervoor kiest, want het is een keuze om je tafel te delen met iemand. Misschien wel met iemand die al heel snel in je irritatiezone zit. Denk dan nog even aan Sint Benedictus die zegt, iedere gast kan de Heer zijn. En dan kan het zomaar gebeuren, als je aan tafel zit, met hem of met haar, dat je dan diezelfde ervaring op gaat doen als ooit de Emmausgangers deden. Ze zaten aan tafel met die onbekende. En wat gebeurde er? Hun ogen werden geopend. En ze herkenden hem. Amen. Er zijn een aantal voorbeden, punten en ook dankzegging. Ik lees ze eerst even voor. Voorbeden voor Peter en Riek. En ze geven het volgende aan. We danken dat ze tijdelijke woonruimte, dat we tijdelijke woonruimte hebben gevonden. Waar ze bij terugkeer ook gebruik van kunnen maken. We bidden met hen, voor hen ook voor een goede afronding van het werk in Centraal-Azië. En ook om een goed afscheid van de mensen die hen lief zijn geworden. Dus Peter en Riek. We bidden voor een goede JV-avond, de jeugdvereniging. Als onze jongeren, de jongeren van de gemeente, weer bij elkaar komen rondom de Bijbel. Dus de JV. We bidden voor de kerkraad, die komende woensdag bijeenkomt. We bidden om de leiding van de geest. We bidden voor alle die moeten leven met rouw, met verlies. Tegelijkertijd is er ook dankbaarheid voor liefde en geluk voor een jubileum. En gisteren was er ook de Open Monumentendag. Er waren mooie ontmoetingen. En ons gebed is dat daardoor ook mensen aangespoord worden om voor het eerst of opnieuw de weg met God te gaan. Dus Peter en Riek, de JV, de kerkraad, verdriet, zorg en dankbaarheid en de Open Monumentendag. En ik wil voorstellen om dat in een stil moment voor het aangezicht van God te brengen. Er hebben vandaag al zoveel woorden geklonken. Er is zoveel gezegd. Dan worden we even stil. En we brengen onze voorbeden, onze dank bij God. En dan wil ik met u afsluiten door het avondgebed van Maarten Luther te bidden. Dus we worden eerst een moment stil voor dankzegging en voorbeden. Heer onze God, we danken u dat u ons gebed hoort. Onze dankbaarheid voor goede gaven. Onze voorbeden, zoals we die net voor uw aangezicht genoemd hebben. Wij danken u dat u ons kent, dat u ons ziet en dat u ons bemint. En we bidden aan de avond van deze dag. Heer, blijf bij ons. Want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting. De nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons. In leven en in sterven. In tijd en eeuwigheid. Amen. Dan is nu de inzameling van de gaven. Ook een teken van dankbaarheid. Delen van datgene wat je zelf ontvangen hebt om het weer door te geven. En na de inzameling van de gaven gaan we samen staande zingen, zover dat mogelijk is, Psalm 26. Psalm 26, 1, 3 en 12, na de inzameling van onze gaven. Nog even over die vrouw. We weten niet hoe ze gegaan is naar het huis van Simon, maar ik denk met vrezen en beven. Ze zien me al aankomen. Wie ben ik? Ik als vrouw, ik als zondares. Ik kan me voorstellen dat ze niet de hoofdstraat genomen heeft, maar dat ze achteraf gegaan is door wat steegjes en smalle weggetjes. En ze heeft het erop gewaagd en ze is niet bedrogen uitgekomen. Onderweg, toen ze ging, toen liep ze een beetje gebogen. En als iemand haar passeerde, keek ze weg. Want ze wist, als ik in die ogen kijk, dan lees ik alleen maar veroordeling. Dan ben ik altijd de zondares. Zo ging ze. Zo ging je misschien wel aan het avondmaal. Maar ze is weer gegaan. Ze is opgestaan. Misschien is ze er wel met zachte hand, harde hand uitgezet. We weten het niet. Maar ze liep niet meer gebogen. Ze liep rechtop. En haar ogen glansden. En het zong rond in haar hart. Nu stap ik rustig aan. En de woorden van Jezus, die echoden na in haar hart. Zijn warme stem. Uw zonden zijn u vergeven. Uw geloof heeft u gered. Ga heen in vrede. Deze boodschap heeft u vandaag ontvangen. Het is uitgedeeld. Bewaar het in je hart. Leef ervan. En vroeg of laat kun je er zalig mee sterven. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest, die zij en blijven met u allen. Amen.